Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Fijn om jullie allemaal te verwelkomen. Sommigen van jullie zag ik 12 uur geleden nog op onze spaghetti- en bingo-avond. Ik hoop dat jullie er even hard van genoten hebben als mij. Rosa alleszins wel, want ze heeft gewonnen. Hé, Rosa? En Romain heeft ook de familie Termote. Ik denk dat ze vals gespeeld hebben gisteren. Ja, tijdens de voorbereiding van deze dienst klikte ik toevallig of niet op de link op onze website van het laatste weekmagazine. Ik weet niet of jullie het nog weten. 3-4 jaar geleden, corona. We mochten hier niet zijn samen. En het allerlaatste weekmagazine dat we ooit hebben uitgebracht dateert van 25 april 2021. Dus dat is... We zijn nu 21 april, met 4 dagen verschil, 3 jaar geleden. En daar stond in, en ik wil het graag voorlezen... Je leest het goed. Ons weekmagazine stopt, want de kerkdiensten gaan weer beginnen. Dus dit is de laatste editie. Het doet ons een beetje pijn in het hart om afscheid te nemen van het weekmagazine, maar we kijken er ongelooflijk naar uit om iedereen weer echt te ontmoeten tijdens de zondagdiensten. We deden toen 2 diensten op zondagochtend, van 9 tot 10 en van 11 tot 12. Ik weet niet hoe het voor jullie is. 3 jaar geleden waren we allemaal zo blij dat we elkaar weer echt konden ontmoeten, naast elkaar, zij het met mondmasker en met reserveringen en een heel gedoe. En ik hoop dat nu, 3 jaar later, we nog altijd heel blij zijn dat we elkaar echt mogen ontmoeten. Of het nu op een spaghettiavond is, op zaterdagavond, of hier op zondagochtend, dat we hier allemaal samen mogen zijn om met elkaar te praten, om God groot te maken, om iets bij te leren, of gewoon herinnerd te worden aan wat we al wisten. Ik ben al sinds blij dat we hier allemaal samen kunnen zijn met jong en oud. We hebben 80ers in ons midden. Eerder deze week werd de jongste telg van de kerk geboren. Juliana en James kregen er een dochter bij, Joyce. Het is meer dan 80 jaar leeftijdsverschil in onze kerk. En wij mogen hier allemaal samen zitten op onze stoelen. Het is dan ook leuk dat we de kinderen kunnen betrekken in onze zondagdienst. Straks, na een aantal liederen, hebben we kindermoment. En dan mogen de kinderen ook nog even terug gaan zitten om nog wat liederen samen te zingen. En na het gebedsmoment zullen zij dan naar de zondagsschool gaan. In het weekmagazine, de allerlaatste editie van 3 jaar geleden, stond ook nog een bijbelgedeelte. En daarom wil ik graag nog de dienst openen. Het staat in 1 Kronieken 29... Ik ga het zelf ook nog even moeten opzoeken. Voor wie wilt meelezen, 1 Kronieken 29. Vers 10 tot en met 16. En als ik dit heb gelezen, zullen we een aantal liederen samen zingen. Daar staat: toen loofde David de Heer, ten aanhoren van de hele gemeenschap. Hij zei: geprezen bent u, Heer God, van onze voorvader Israël, voor altijd en eeuwig. U, Heer, bent groot en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en alles op aarde behoort u toe, Heer. U bezit het koningschap en de heerschappij. Roem en rijkdom zijn van u afkomstig. U heerst over alles. In uw hand liggen macht en kracht besloten. U beslist wie groot en machtig is. Daarom danken wij u, onze God, en prijzen wij uw luisterrijke naam. Wat ben ik en wat is mijn volk dat wij in staat zijn gebleken zoveel kostbaarheden af te staan? Alles is van u afkomstig. Wat wij u schenken, komt uit uw hand. Net als al onze voorouders zijn wij slechts vreemdelingen die als gast bij u verblijven. Ons bestaan op aarde is als een schaduw zonder enige zekerheid. Heer onze God, al deze rijkdom die we bijeengebracht hebben om voor u een tempel te bouwen voor uw heilige naam, komt uit uw hand en is voor u bestemd. Alles wat we hebben is van hem en voor hem. Laten we samen zingen.
Goedemorgen. Ik ga jullie vragen om recht te staan voor ons eerste lied.
Solid band and the heart of you, in a man.
de kindermoment.
Wil graag een leger recruteren. Dappere jongens en meisjes mogen allemaal naar voren komen. Goed, ik wil mijn leger goed redden. Jullie mogen allemaal kijken naar daar, achter elkaar. Achter elkaar. En ik wil mijn leger oefenen om te marcheren. Op de muziek en jullie volgen mij. Was het leuk marcheren? Goed. Dat is het leger hier in België. Maar de Heere God wil ook een leger zijn. Is dat een leger met geweren, marcheren, vechten? Dat is een heel ander leger. Eerst en vooral. Zoek de Heer God mensen die weten wat het betekent dat Jezus voor hem is gestorven en dat zijn zonden zijn vergeven. En ik ga nu veranderen in een witte helm. Zo, een echte helm. En we gaan ook een beetje anders marcheren. Ja. Dus wij zingen gewoon na. Mirjam gaat voorzingen en wij zingen.
Alles, alles voor mij. Alles, alles. Heer God, ik wil danken dat het een leuke dag maakt en dat we iets kunnen leren uit de Bijbel. En dat het goed maakt in Jezus' naam. Amen.
We gaan verder gaan met ons aanbiddingsmoment. Met het liedje van de maand. Het bloed van Jezus spreekt voor mij.
816.
voordat de kinderen naar de zondagsschool gaan, zullen we nog samen een moment van gebed hebben. Het is belangrijk dat onze kinderen ook zien wat wij als volwassenen samen doen, terwijl zij in de zondagsschool zijn. Geertrui haalde het al aan, het belang van bidden. Maar hoe kunnen we verwachten dat onze kinderen weten hoe ze moeten bidden als ze het ons nooit zien doen of horen doen? Maar ook omgekeerd. Ik denk dat wij als volwassenen ook veel kunnen leren van het gebed van onze kinderen. De eenvoud in hun dankbaarheid. Om een voorbeeld te geven, als Lene 's avonds voor het slapen gaan, danken we altijd. En dan zegt ze, dank u voor het eten en dat ik die wil eten. En dat ik die olifant op de muur heb. En dan begint ze een heel verhaal te vertellen. En amen. Ja, een eenvoudig gebed waarin dat ze zegt, dank u dat ik dat wou hebben, ook al heeft het dan niet gekregen van ons, bijvoorbeeld. Dus bij deze laten we samen een moment van gebed hebben. Jong en oud, voel je vrij om luidop een gebed uit te spreken. Of in de stilte van je hart. God hoort het allemaal, want hij is de hoogste God, zoals we net hebben gezongen. Laat iedereen u eren. Laat uw nieuwe wereld komen. Laat op aarde uw wil gedaan worden, net zoals dat in de hemel gebeurt. Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben. En vergeef ons wat we fout gedaan hebben. Want wij hebben ook andere mensen hun fouten vergeven. Help ons om nooit tegen u te kiezen. En bescherm ons tegen de macht van het kwaad. Want u bent koning. U regeert met grote macht voor altijd. Amen. De kinderen mogen naar de zondagsschool, de tieners ook. Dan wil ik Robert uitnodigen ervoor. Hij zal ons onderwijzen uit het zwaard.
Goedemorgen, lieve mensen, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Fijn om hier in uw midden te mogen zijn, om samen onze Heer te loven en te prijzen. Om samen te bidden en ook samen uit zijn woord te lezen. Dat gaan we, dankjewel, dat gaan we zo dadelijk doen. De Bijbel openen. En we lezen vanmorgen een, voor de meeste van ons, denk ik, een heel bekend verhaal. En de juffrouw van de zondagsschool heeft ons al geweldig voorbereid, want het Bijbelverhaal van vanmorgen, dat is voor ieder van ons denk ik bekend, gaat over strijd, over geestelijke strijd. We gaan het niet helemaal voorlezen, maar wel enkele belangrijke passages eruit. Het gaat over de strijd, u hebt het misschien al gezien op het blaadje, maar het gaat over de strijd tussen David en Goliath. Heel bekend verhaal. En de achtergrond van ons Bijbelverhaal van morgen is, er is oorlog. En de broers van David zijn op het slagveld, maar David is op dit moment nog thuis. En David was ondertussen al door de profeet Samuel tot koning gezalfd. Maar hij was nog geen koning in de praktijk, want Saul, koning Saul, zat nog op de troon. En in dit verhaal dat we gaan lezen, in dit verhaal gaat David op een bepaald moment naar zijn broers toe, op het slagveld, om hen voedsel, om hen eten te brengen en om ook hen te vragen hoe het met hen gaat. En vanaf dat moment, als David daar aankomt, gaan er allerlei dingen gebeuren. Maar eerst gaan we lezen en we beginnen met de eerste vier versen uit 1 Samuel hoofdstuk 17. En dan zo verder. Zo krijgen we een beetje een beeld waar we vanmorgen in terechtkomen. En we lezen vanaf 1 Samuel hoofdstuk 17, vanaf vers 1. En ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. De Filistijnen verzamelden hun legers ten strijde en verzamelden zich in Socho, dat Juda toebehoort. Zij sloegen hun kamp op tussen Socho en Azeka in Efes-Damin. Maar Saul en de mannen van Israël verzamelden zich en sloegen hun kamp op in het Eikendal. Vervolgens stelden zij zich tegenover de Filistijnen op voor de strijd. De Filistijnen stonden op een berg aan de overzijde en de Israëlieten stonden op een berg aan deze zijde en de vallei lag tussen hen in. Toen kwam er een kampvechter tevoorschijn uit het leger van de Filistijnen. Zijn naam was Goliath uit Gat. Tot zover, dan gaan we naar vers 16. De Filistijn kwam 's morgens vroeg en 's avonds naar voren. Zo stelde hij zich daar 40 dagen lang op. Dan gaan we naar vers 20. Toen stond David 's morgens vroeg op. Hij liet de schapen bij een hoeder, nam het voedsel en hing op weg, zoals Isaï hem bevolen had. Hij kwam bij het wagenkamp aan toen het leger uittrok naar de gevechtslinie en men het ten strijde riep. Vervolgens stelden de Israëlieten en Filistijnen zich op, gevechtslinie tegenover gevechtslinie. David liet zijn bagage onder de hoede van de bewaker van de bagage en hij snelde naar de gevechtslinie. Daar aangekomen vroeg hij zijn broers naar hun welstand. En terwijl hij met hen sprak, zie, de kampvechter kwam eraan. Zijn naam was Goliath, een Filistijn uit Gat, uit de gelederen van de Filistijnen. Hij sprak dezelfde woorden en David hoorde ze. Maar toen de mannen van Israël die man zagen, vluchtten zij allen voor hem weg en waren zeer bevreesd. David zei tegen Saul, laat geen mens vanwege hem de moed laten zinken. Uw dienaar zal gaan en met deze Filistijn vechten. Maar Saul zei tegen David, jij bent niet in staat naar deze Filistijn te gaan om met hem te vechten, want jij bent een jongen en hij is een strijdbare man van zijn jeugd af. Toen zei David tegen Saul, uw dienaar weidde de schapen van zijn vader en kwam er een leeuw of een beer die een schaap van de kudde wegnam, dan hing ik hem achterna, sloeg hem neer en redde het uit zijn bek. En als hij mij dan aanviel, greep ik hem bij zijn baard, sloeg hem neer en doodde hem. Uw dienaar heeft zowel leeuw als beer verslagen. Zo zal deze onbesneden Filistijn zijn als een van hen, omdat hij de gelederen van de levende God gehoond heeft. Dan gaan we naar vers 40. Hij nam zijn staf in zijn hand, koos voor zich 5 gladde stenen uit de beek en legde ze in de herderstas die hij had, te weten in de zak, en zijn slinger was in zijn hand. Zo naderde hij tot de Filistijn. De Filistijn kwam gaandeweg dichter bij David en de man die zijn schild droeg, liep voor hem uit. Toen de Filistijn opkeek en David zag, verachtte hij hem, want hij was nog maar een jongen, rossig en knap van uiterlijk. De Filistijn zei tegen David, ben ik een hond dat je met stokken naar mij toekomt? En de Filistijn vervloekte David bij zijn goden. Daarna zei de Filistijn tegen David, kom naar me toe. Dan zal ik je vlees aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren op het veld. Maar David zei tegen de Filistijn, u komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies, maar ik kom naar u toe in de naam van de Heere van de legermachten, de God van de gelederen van Israël, die u gehoond hebt. Op deze dag zal de Heere u in mijn hand overleveren. Ik zal u verslaan en uw hoofd van u wegnemen. Ik zal deze dag de dode lichamen van het leger van de Filistijnen aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren van de aarde. En heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft. En deze hele gemeente zal weten dat de Heere niet door zwaard of door speer verlost, want de strijd is van de Heere. Hij zal u in onze hand geven. En tenslotte nog vers 50. Zo overwon David de Filistijn met een slinger en met een steen. Hij versloeg de Filistijn en doodde hem. Maar een zwaard had David niet in zijn hand. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. En lieve mensen, u hebt het misschien opgemerkt tijdens het lezen of tijdens het luisteren. Er staat verschillende keren in onze schriftlezing van vanmorgen: David was nog maar een jongen. Dat betekent, hij stelde eigenlijk nog niet zoveel voor. Maar deze jongen overwon wel in de kracht van de Heer het machtige leger van de Filistijnen. Hij zal zo ongeveer 15 à 16 jaar geweest zijn. En ik wil even vragen aan onze jonge mensen, als ze er hier nog zijn. Zijn er hier van ongeveer 15, 16 jaar? Hey. En ik vraag het ook aan ons ouderen. Ja? Ziet u het voor u, lieve mensen? Kunt u zich het voorstellen dat u daar stond? 15, 16-jarige leeftijd. Zo voor die enorme reus Goliath. En lieve mensen, onze schriftlezing van vanmorgen, dat is en dat blijft al eeuwenlang een fantastisch verhaal. Een verhaal zoals we ze graag vertellen aan onze kinderen in de zondagschool. Maar de vraag is het eigenlijk wel een heldenverhaal over die grote held David? Of is het misschien toch ook een net iets anders verhaal? Volgens mij is het ook een verhaal over het koninkrijk van God. En over hoe een christen, over hoe een gelovig mens, man en vrouw, in het koninkrijk van God zou moeten staan, leven en ook overwinnen. En die boodschap wordt duidelijk als je het verhaal van koning Saul zet tegenover het verhaal van koning David. Dan ga je makkelijk de onderlinge verschillen zien. Want Saul en David reageren zo totaal anders op die enorme reus Goliath, dat je meteen ziet dat ze er helemaal anders in staan. En de vraag van morgen zou ook kunnen zijn: hoe versla je een reus in je leven in de kracht van het koninkrijk van God? Dat is eigenlijk waar het vanmorgen over gaat. En laten we een keer kijken, kort, naar de context. U weet, dat moeten we altijd doen. Als goede bijbelkenners moeten we altijd een gedeelte een beetje in de context plaatsen. En wat is die context? Het is al een hele tijd oorlog met de Filistijnen. En de Filistijnen, dat waren de aartsvijanden van Israël. En Saul, koning Saul, had eerder al wat kleine overwinningen geboekt, maar de Filistijnen waren nog lang niet verslagen. Integendeel. De Filistijnen zijn hier op dit moment van onze schriftlezing sterker dan ooit. Want ze hebben een gigantische reus in hun midden. En die reus heet Goliath. En er was al eerder ook onderling een afspraak gemaakt dat Goliath, de reus, in de strijd de Filistijnen zou vertegenwoordigen. En als er nu ook nog een Israëliet zou opstaan, die de Israëlieten komt vertegenwoordigen, dan zouden die twee, Goliath en die Israëliet, het tegen elkaar opnemen en de verliezer van dat gevecht, Israël of de Filistijnen, zouden dan de slaaf worden van de overwinnaar. Dat was de afspraak. Maar ja, wie van de Israëlieten durft hier recht te staan? Wie van de Israëlieten durft hier op te staan? Wie durft het op te nemen tegenover die gigantische reus, Goliath? Dat is hier de grote vraag. Hij zou denken op het eerste gezicht, dat moet natuurlijk koning Saul zijn. Want de Bijbel zegt van hem dat hij een boom van een vent was. Dus die maakt toch de grootste kans om het op te nemen tegen Goliath. En daar komt ook nog bij, heel belangrijk, toen de Heere God koning Saul riep, riep hij hem specifiek om de verlosser te zijn van de Filistijnen. 1 Samuel 9 vers 16 is in dit verband een heel belangrijke tekst. U hoeft het niet op te slaan, ik zal het citeren. Maar daar zegt de Heere God over Saul, koning Saul, hij zal mijn volk verlossen uit de hand van de Filistijnen. Want ik heb naar mijn volk omgezien, omdat hun geschreeuw om hulp tot mij gekomen is. Dus, lieve mensen, Saul had bij zijn roeping, bij zijn zalving, de opdracht gekregen van God en ook de belofte gekregen van de Heere God om Gods volk te verlossen uit de handen van de Filistijnen. Maar wat zien we hier in dit verhaal vanmorgen? Koning Saul heeft hier niet thuis. En ook al die andere mannen uit Sauls leger, die doen het, om het zomaar op zijn Vlaams te zeggen, in hun broek van de angst. In vers 16 lazen we dat Goliath 40 dagen lang, elke ochtend en elke avond, gaat staan om het volk Israël uit te dagen. Om het volk te bespotten, om het belachelijk te maken. Dus in totaal, 40 dagen, 's ochtends en 's avonds, in totaal 80 keer gaat Goliath daar staan. Maar 80 keer komt er ook niemand van de Israëlieten in beweging. Integendeel, ze sidderen, zegt onze schriftlezing. Ze beven. Heel het leger van Israël beeft van de angst. 80 keer. Zo ziet angst eruit, lieve mensen. Het probleem hier dus was dat Saul, die door God geroepen was, nota bene, om in de kracht van God het volk te bevrijden uit de handen van de Filistijnen, dat deze Saul blijkbaar niet wist hoe je dat moet doen. En hoe je in de geestelijke strijd, of in de materiële strijd, de kracht van God moet gebruiken. Saul wist er niks van. En in heel dit lange hoofdstuk lezen we ook nergens dat Saul en zijn manschappen erop vertrouwen of elkaar ermee bemoedigen dat de Heere God wel zijn kracht zal geven. En dat de strijd immers van de Heere God is. Nergens lezen we dat, dat ze elkaar daarmee zouden bemoedigen. En als David dan, die jonge man, 15, 16 jaar, op een bepaald moment dan een stap naar voren doet en zegt tegen Saul, ik zal gaan, dan kan Saul maar één ding bedenken. En wat zegt hij? Heeft die jongen een harnas. heeft die jongen een zwaard. Want anders zal hij het zeker niet redden. Zal het hem zeker niet lukken. Maar wat betekent dit, lieve mensen? In wezen denkt Saul hier dus alleen maar in termen van wereldse strijd. Zo zal ik het maar noemen. In termen van wereldse, aardse wapens. Zo denkt Saul. Geef hem een harnas, geef hem een zwaard. Maar daar kan David niks mee doen. En David heeft deze wapens van Saul ook niet nodig, want hij heeft een totaal ander wapen. Maar hoe dan ook, zo zitten Saul en zijn mannen hier altijd maar meer en meer opgesloten in hun angst. En zij kunnen niks bedenken om die reus te verslaan. 80 keer laten ze hetzelfde gebeuren. En 80 keer hopen ze eigenlijk op een andere uitkomst. Een ander resultaat. Wat natuurlijk niet gebeurt. Ik moest daarbij denken, u kent het misschien ook wel, aan die bekende woorden van Albert Einstein. Toen hij de definitie uitsprak van waanzin. Hij zei, waanzin, dat is altijd weer hetzelfde doen. En toch altijd weer een andere oplossing verwachten. Dat is wat hier gebeurt, lieve mensen. De Israëlieten doen telkens hetzelfde, ze zijn bang. En ze hopen toch dat er iets anders gaat uit de bus komen, maar er gebeurt niks. Dus ja, wat is er eigenlijk een eerste les die we hieruit kunnen trekken? Wel, een belangrijke les volgens mij is dat er ook in ons eigen leven en ook in deze wereld allerlei vormen van reuzen kunnen zijn, van strijd kunnen zijn, ook geestelijke strijd, waartegen wij met aardse wapens of met aardse manieren van denken niets kunnen doen. En als je het toch probeert, telkens weer opnieuw, dan krijgt angst, zoals bij de Israëlieten, de overhand en raakt de overwinning helemaal uit het zicht. En misschien is er in uw leven, mijn leven, ook wel zo'n reus. Wel, dan is het goed om er een keer bij stil te staan, lieve mensen, en jezelf af te vragen, met welke wapen strijd ik eigenlijk tegen mijn reus in mijn leven? Doe ik dat met wereldse wapens? Met vleeselijke wapens? Of doe ik dat met geestelijke wapens? En wat we volgens mij nodig hebben, lieve mensen, is dat we de reus of de reuzen in ons leven tegemoet gaan op de manier zoals David dat deed. Dat we net als David beseffen dat er ook een andere weg is, een geestelijke weg is om onze reuzen te verslaan. Dat is wat deze bekende geschiedenis volgens mij heel erg naar ons toebrengt vanmorgen. Het begint met Saul, maar dat werkt dus voor geen meter. En dan is David daar, een jonge man van 15, 16 jaar. Hij is al gezalfd tot koning, maar het zal nog 22 jaar duren voordat hij echt koning zal zijn. Maar zo jong als deze David hier is, hij laat zien dat hij al veel meer van het koninkrijk van God begrepen heeft dan koning Saul. En de vraag van morgen is, waar zitten nu de verschillen tussen die twee? Tussen koning Saul en koning David? Wel, ik noem er 3. Er zijn er natuurlijk nog meer, maar ik beperk me vanmorgen tot 3. Om te beginnen zien we hier in dit verhaal dat David anders luistert. David luistert anders. In vers 23 staat een heel opmerkelijk zinnetje. Nadat gezegd wordt dat Goliath voor de zoveelste keer zijn intimiderende, zijn spottende, zijn honende woorden uitroept, dan staat er: en David hoorde ze. Daar zou je zo overheen lezen. Maar dat moeten we hier zeker niet doen, want het is een heel belangrijk zinnetje. Later zal blijken dat David iets helemaal anders hoort dan wat Saul en zijn soldaten horen. Saul en zijn soldaten, zij horen alleen maar intimidatie. Zij horen alleen maar dreiging met de bedoeling om de tegenstander, het volk van God, het volk Israël, zoveel mogelijk te destabiliseren, zoveel mogelijk te intimideren en te ontmoedigen. Maar David hoort iets anders. Hij hoort dat Goliath de gelederen van Israël, het leger van Israël, hoont en bespot en belachelijk maakt. En later zal ook nog blijken dat David daarin hoort dat Goliath de God van Israël hoont en bespot. Dat wordt duidelijk in vers 43. David staat daar oog in oog met Goliath en dan zegt vers 43... En de Filistijn, Goliath, vervloekte David bij zijn goden. Dus en dat hoort en begrijpt David heel goed. Het gaat hier ten diepste om een geestelijke strijd. Een strijd tussen aan de ene kant de Heere God en aan de andere kant de god Dagon. Dat was de Filistijnse god van de vruchtbaarheid. En David, zo jong als hij is, heeft oren waarin hij dat hoort. Saul hoort het niet. David wel. David hoort dat dit niet alleen maar een militaire strijd is, een aardse strijd, maar hij hoort vooral dat het gaat om een strijd tussen de God van Israël en de God van de Filistijnen. En dat maakt bij David, om het zomaar te zeggen, een heilige verontwaardiging los. Want zijn God wordt bespot en belachelijk gemaakt. Hij wordt diep in zijn hart geraakt en verontwaardigd. Niet omdat hij zo'n hekel heeft aan de Filistijnen, maar omdat hij merkt, onze God wordt hier ten diepste belachelijk gemaakt. Wordt beledigd, vernederd en bespot. Daarom zoekt David hulp in de naam van zijn God. Dus lieve mensen, de manier waarop deze jonge David hoort, luistert, maakt een wereld van verschil. Want David luistert anders. Hij hoort met geestelijke ogen, oren. Het tweede verschil met Saul, wat hier ook opvalt, is David kijkt ook anders. Hij luistert anders, maar hij kijkt ook anders. In vers 24 staat, maar toen de mannen van Israël Goliath zagen, vluchtten zij allen voor hem weg en waren zeer bevreesd. Zo keken zij. Het leger van Israël, het leger van Saul, zagen met eigen ogen die enorme reus en ze vluchten allemaal weg. Als Saul en zijn soldaten die reus zien, zien zij eigenlijk alleen maar een ongelooflijk angstaanjagende, imponerende, onverslaanbare reus. Zo zien zij. Zo kijken zij. Maar als David Goliath ziet, dan ziet hij vooral een groot en gemakkelijk mikpunt. Een doelwit voor zijn slinger. Dat is trouwens iets wat ik geleerd heb uit het prachtige boek van Maarten Koonstra. Ik weet niet of het nog te koop is in de boekwinkel, maar dat boek heet Winnen voor de Koning. En daarin beschrijft hij heel die geschiedenis van David en Goliath. En hij trekt er allemaal geestelijke lessen uit. En op een bepaald moment schrijft de auteur van dit boek het zo. Hij zegt, David zag niet een enorme reus om voor weg te lopen, maar hij zag een enorme schietschijf die niet te missen valt. Met andere woorden, lieve mensen, waar geloof en vertrouwen op God, dat zoekt altijd naar mogelijkheden. En ziet ook altijd kansen, hoe moeilijk het ook is. Het maakt dus heel wat uit hoe we als christenen kijken naar de dingen om ons heen. Daar staat eigenlijk heel de Bijbel vol van. Ik denk aan Paulus bijvoorbeeld, aan zijn gebed in het eerste hoofdstuk van de brief aan de Efeziërs. Daar staat in vers 18 dat Paulus bidt, mogen de ogen van uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft. Dat u mag zien hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen. En nu komt het. En dat u mag zien hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is in ons die geloven. Wauw. Dat wist David. Dat zag David. Hoe overweldigend groot de macht van God is die in ons woont. Met andere woorden, als wij leren te kijken met de ogen van het geloof, dan ga je ook andere dingen zien. Dingen die je niet ziet als je met ongelovige ogen naar de realiteit kijkt. De Heer Jezus heeft het daar in zijn onderwijs ook vaak over. Je moet het maar een keer naslaan. Hij heeft het bijvoorbeeld over de blindheid voor de geheimenissen van het koninkrijk van God. En hij zegt tegen de Farizeeën, jullie hebben wel ogen, maar jullie zien niet. Dus ook de Heer Jezus wil ons leren om anders te kijken. Om met geestelijke ogen te kijken. David luisterde anders. David keek anders. En omdat hij dat deed, handelde hij ook anders. Hij was om te beginnen niet bang. Hij liet zich ook niet leiden door angst. Maar hij liet zich enkel en alleen leiden door het vertrouwen op zijn machtige God. En dus kiest hij niet, als Saul hem dat voorstelt, kiest hij niet voor een harnas. Kiest hij niet voor een zwaard. Daar kon hij trouwens helemaal niet in lopen, dat was veel te groot voor hem. Dat waren wapens die niet bij David pasten. Maar hij kiest een wapen waarmee hij de nodige ervaring heeft. Een slinger en een paar stenen. Zo staat hij daar, voor die enorme reus, in al zijn kwetsbaarheid. Alleen maar een slinger en een paar steentjes. Je zou kunnen zeggen, David staat daar niet als koning militair. David staat daar als koning herder, die er alles aan doet om zijn schapen te beschermen. Het is trouwens altijd interessant, lieve mensen, om te zien wat een koning of een leider, of een statieportret, wat hij of zij of op een schilderij in zijn hand heeft. Of wat hij laat zien als symbool voor zijn kracht. Wel, Goliath staat daar met zijn speer, met zijn hele uitrusting, een enorm pak ijzer en brons, noem maar op. David staat daar alleen maar zijn slinger. Dat is het symbool van zijn koningschap. En dat geeft vers 50, wat we gelezen hebben, ook zo'n diepe betekenis. Er staat, zo overwon David de Filistijn, met een slinger en met een steen. Hij versloeg de Filistijn en doodde hem, en nu komt het, maar een zwaard had David niet in zijn hand. In dit alles, lieve mensen, is David ook een heel mooi profetisch beeld van de Heer Jezus. Ook de Heer Jezus kwam niet met het zwaard, maar hij kwam als een herder. Een goede herder. Een goede herder die zijn leven wilde geven voor zijn schapen. Met heel andere wapens dan onze wereld zou verwachten. De Heer Jezus is dan ook de ultieme koning en herder. De ultieme plaatsvervanger ook. David was de plaatsvervanger voor het volk Israël, voor het leger daar op dat moment. Maar de Heer Jezus vertegenwoordigde aan het kruis alle mensen, ook u en ik. En hij versloeg, Jezus versloeg de enorme reus van het kwaad. De enorme reus van de dood. Met een totaal onwaarschijnlijk wapen. Welk wapen? Een omgekeerd zwaard. Een schandelijk kruis. Ook Jezus werd net zoals David door Goliath uitgelachen. Hij werd bespot door alles en door iedereen. Maar dat is blijkbaar ook de weg van het Koninkrijk van God. Dat is de weg van onze koning, de Heer Jezus. Ten slotte nog enkele zaken die we uit dit verhaal mee naar huis kunnen nemen om er wat over na te denken en te bidden. En het eerste wat ik zou willen noemen is een vraag. Willen wij, u en ik, ik sta ook te preken voor mezelf, willen wij, durven wij, met overtuiging de belijdenis van die jonge David over te nemen? Want wat belijdt hij hier? We horen wat hij belijdt in vers 45, 46 en 47. Als hij daar oog in oog staat met Goliath. Daar zegt David, daar belijdt David, ik kom naar u toe in de naam van de Heere, de legermachten, de God van de gelederen van Israël, die u gehoond hebt. Op deze dag zal de Heere u in mijn hand overleveren. Ik zal u verslaan en uw hoofd van u wegnemen. Ik zal deze dag de dode lichamen van het leger van de Filistijnen aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren van de aarde. En wat staat er dan? Heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft. En deze hele gemeente zal weten dat de Heere niet door zwaard of door speer verlost, want de strijd is van de Heere. Hij zal u in onze hand geven. Horen we dat, lieve mensen? David zegt, deze hele gemeente zal weten. Dus ook deze gemeente hier in Kortrijk. Geloven wij dat ook, lieve mensen? Belijden wij dat ook? Dat de Heere God centraal staat in ons leven? Dat de strijd in zijn hand is en niet in de onze? Dat de Heere God sterker is dan de goden, de afgoden van deze tijd vandaag, de dag 2024. Geloven we ook dat onze God geen aardse wapens gebruikt, maar geestelijke wapens? En dat Gods gezalfde, de Heer Jezus, dat Hij dat allemaal belichaamt? Kunnen wij dat, net als David, ook belijden vandaag? Wij geloven in de God van Israël, die ons verlost heeft, niet door een zwaard, niet door een speer, maar door een schandelijk kruis. In die God geloven wij. Wij geloven en belijden dat de strijd van ons leven in zijn hand is. En we vertrouwen er ook op grond van Gods woord, dat hij ons meer dan overwinnaars maakt. Geloven we dat? Leven we daaruit? En nog een laatste gedachte die ik tenslotte wil meegeven is, dat onze God in deze moeilijke tijden waarin we leven, in 2024, woelige tijden, wereldwijd, onze God is op zoek naar mensen, jong en oud, die net als David durven opstaan. Hij is op zoek naar mensen die het geloof, die het vertrouwen, die de moed van David hebben. Hij is op zoek naar mensen die voorop durven gaan. Naar mensen die zichzelf oefenen. We hebben het gehoord ook van de juffrouw van de zondagsschool. De kinderen zijn er gelukkig mee bezig. Mensen die zichzelf oefenen in het gebruik van de geestelijke wapenrusting. God is op zoek naar mensen die de moderne reuzen van vandaag durven uitlachen. Die ook een heilige verontwaardiging hebben, krijgen over de zonde en het onrecht van onze tijd. Die een heilige verontwaardiging krijgen als onze God belachelijk gemaakt wordt, beschimpt wordt. Lieve mensen, laten we bidden voor elkaar, voor jong en voor oud, dat we oren en ogen krijgen om de dingen, net zoals David, anders te horen, anders te zien en ten derde ook anders te handelen. De kerken in heel Europa, maar ook hier in Vlaanderen, hebben vandaag mannen en vrouwen als David nodig. En de Heere God denkt hierbij ook aan u, aan jou, aan mij. Misschien kunnen we het ons niet voorstellen dat God daarbij ook aan ons denkt, maar het is wel zo. En dan echt ten slotte, lieve mensen, ik rond af, laten we ook nooit vergeten. De grote reus van de zonde, de grote reus van de dood, is al verslagen. Sinds Pasen ligt die grote reus van de dood al plat op de grond. En de strijd is immers van de Heer. In hem zijn we meer dan overwinnaars. Door Jezus Christus, die ons heeft liefgehad. Amen. Amen. Laten we nog samen kort bidden. Heere God, we willen u danken voor dit bijzondere verhaal van de jonge David. David die in uw kracht een enorme reus versloeg. We danken u voor de lessen die in dit verhaal naar boven komen. We danken u voor de lessen die dit verhaal ons leert ook over uw koninkrijk. En boven alles danken we u dat dit verhaal ons ook veel leert over die grote koning, die grote gezalfde, de Heer Jezus Christus. Dank u wel dat we vanmorgen mochten leren om te luisteren met andere oren, om te kijken met andere ogen. Help ons om ons daarin te oefenen, zodat we ook anders kunnen handelen dan wat in deze wereld gebruikelijk is. Heere God, vernieuw ons leven vanuit datgene wat we vanmorgen mochten ontvangen. Vervul ons daartoe met uw geest van wijsheid en openbaring. Dit alles vragen we in Jezus' naam. Amen. Amen.
Ik heb gepermitteerd om een Franse lied te kiezen. Dat is een lied die voor mij heel veel betekent, want ik heb dat heel veel geluisterd naar dat liedje toen ik jonger was. Niet dat ik nu zo oud ben, maar het geeft mij veel nostalgie. Maar niet alleen dat, het is ook de woorden die heel mooi zijn. Dus, alors entends mon cœur, hoort maar wat het op mijn hart ligt.
Je t'aime.
willen die aanbiddingsmoment sluiten met een laatste lied. Symfonie. Dat is dat deze dienst, dat deze aanbiddingsmoment kan een symfonie voor God en wat er alles in ons leven gebeurt.
We zijn aan het einde van de dienst gekomen. Dank wel aan iedereen die op een of andere manier hieraan heeft bijgedragen. Er is veel om over na te denken, om mee te nemen. Een aantal mededelingen. Ik moest van Rose laten weten dat zij maandag in 8 dagen, dus niet morgen, maar de week daarop, teruggaat naar de Filipijnen. En zij zal daar ook weer dozen vullen, pakketten, met materiaal, denk aan kledij, tandenborstels, tandpasta, shampoo, Dus als je nog grief hebt dat je graag wilt meegeven, zodat het daar kan bedeeld worden aan de mensen die het nodig hebben, dan moet je ten laatste volgende week zondag mee hebben, want maandag vertrekt ze. Laat het ook weten aan Rose als je iets hebt. Dan nog een oproep tot gebed voor onze doopkandidaten. 19 mei hebben we een doopdienst. Momenteel zijn het Peyman, Faria en Mark, denk ik, die zich kandidaat hebben gesteld. Geestelijke strijd, we hebben het daarover gehad. Maak me geen illusies dat de komende weken ook voor hun... Ja, Mark, heb ik gezegd. dat de kans bestaat dat ook zij de komende weken extra geestelijke strijd zullen meemaken. En dan ook misschien gebed voor onze twee gezinnen die een pasgeboren baby hebben. Slapeloosheid kan ook de relatie op de proef stellen. Dus bid ook voor Nathan en Rajita en James en Juliana voor deze nieuwe aanwinst in hun gezin. Het is goed om voor elkaar te bidden. Zijn er nog mededelingen die niet in potscherven staan en waar ik zelf nu nog niks over heb gezegd? Nee? Dan wil ik de dienst afsluiten met Filippenzen 4, vers 4 tot en met 8, als een gebed en zegen en wens naar jullie toe. Daar staat: laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Ten slotte, broeders en zusters, laat u, deze week maar ook heel uw leven, leiden door al wat waar is, al wat edel, rechtvaardig, zuiver, beminnelijk en eervol is. Kortom, door al wat deugdzaam is en lof verdient. Amen. Een gezegende week. De kinderwerkvergadering om 11:45 in het hoeklokaal.